Welkom bij de podcast van Shelter Haarlem.
De hemel op aarde. Zo heb ik mijn preek voor vandaag genoemd. De hemel op aarde. En ik denk dat die heel goed aan gaat sluiten bij waar we de afgelopen 2 weken al mee bezig zijn. En dan staat: we zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten. En misschien heb je dat ook wel eens, dat als ik dat soort zinnen lees in de Bijbel, dat ik denk, ik weet niet of ik de volheid hiervan pak. Weet je, en zeker als je bent opgegroeid in een westerse cultuur, waarbij het geestelijke helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dan is het wel eens uitdagend om daar de volheid van te gaan snappen, te gaan begrijpen, om daar openbaring over te krijgen. Maar hoe meer en hoe vaker je er dan mee bezig gaat zijn, hoe beter het binnen gaat komen. We zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten. Maar ik geloof niet dat we daar zomaar zijn. Ik geloof niet dat God zegt, kijk eens, hier zit je. Mooi, hè? Nee, ik geloof dat we daar zijn met een reden. En de reden dat we daar zijn, ik denk dat het is zodat God samen met ons de hemel op aarde kan laten doorbreken. Dat is wat ik denk. Heeft hij ons daarvoor nodig? Nee, maar het is zijn verlangen om dat te doen. Weet je, Efeze 2, vers 4 tot en met 10. Die gaan we lezen. Genanja las hem net al gedeeltelijk voor. Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen in Christus Jezus. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop voor laten staan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Kortom, je wordt niet gered door je goede daden. Maar je goede daden zijn wel een gevolg van je redding. We zijn met Christus gezeten in de hemelse gewesten om uiteindelijk in die goede daden te wandelen die God al heeft voorbereid. Om de hemel op aarde te brengen. En ik geloof dat dat al vanaf het begin de bedoeling is geweest van God. Om de hemel op aarde te laten zijn. Als je kijkt helemaal in het begin van de Bijbel, dan zie je dat God alles schept. Maar hij schept daar ook het Hof van Eden. Het paradijs. Waar de mens naar het evenbeeld van God geschapen wordt en in die tuin geplaatst wordt. Dus de gedachtes, de gevoelens die God heeft en denkt van over jou, jij wordt gemaakt en je wordt geplaatst in zijn paradijs. In het stuk land, in de tuin waar je vrij met God kan wandelen. Zonder schuld, zonder schaamte. Je ziet het ook, je kunt het ook lezen dat God in de avondkoelte wandelt met de mens. De hemel wordt zo zichtbaar op aarde. Oké, dus daar zijn we dan. Met Jezus in de hemelse gewesten. Je bent in de troonzaal. Het klopt net al tijdens de aanbidding. We zijn in de troonzaal. Maar dan schrijft Paulus ook nog in Efeze 3 vers 12... dat je vrijmoedig tot de troon mag naderen. Dus je bent daar niet alleen. Je mag ook nog eens vrijmoedig naar de Vader gaan. Maar of je dat doet, dat hangt wel heel erg af van hoe je God ziet. Want ik geloof dat je in Christus kunt zijn en toch niet de vrijmoedigheid kunt hebben om vrij van schaamte en schuld naar de troon toe te gaan. En vaak kunnen we de vraag stellen, wie is God dan voor jou? En zelfs als je zegt, God is goed, dan zegt dat nog steeds niet over hoe je hem nadert. Want het gaat heel erg over, het kan heel erg afhangen van wat je hebt meegemaakt. Wat je thuis hebt meegemaakt toen je opgroeide. Wat je op school hebt meegemaakt. En er kunnen allerlei traumatische gebeurtenissen in je leven zijn gebeurd, waardoor je niet die vrijmoedigheid hebt om vrij naar de troon toe te gaan. Maar dat is wel de uitnodiging die er ligt. Dat is wel Gods uitnodiging naar ons toe. En dan kun je zeggen, ja, maar het is toch ook goed dat we ontzag voor God hebben. Dus dat we een beetje in die zin afstand houden. Dit is toch normaal? En ja, dat klopt. Er is ook, ik denk dat het heel verstandig is om ontzag te hebben van God. Het staat in Spreuken 1, vers 7. Er staat, maar alle wijsheid begint met een diep ontzag voor de Heer. Dus het is altijd een balans. God vrij naderen, de troon naderen en ontzag voor hem hebben. En die twee dingen die lijken soms helemaal niet altijd samen te kunnen gaan met elkaar. Er lijkt soms zo'n grote tegenstelling in te zitten. En die tegenstelling die vind je onder andere goed in het Oude Testament. En ik wil jullie meenemen naar 2 Samuel vers 6 tot en met 1 tot en met 15. En dat gaat over dat David, de ark van het verbond, de ark des verbond, die wil hij brengen naar Jeruzalem. Hij weet, daar hoort die ark. Die ark hoort in de stad van God te liggen, dus ik wil hem daarheen brengen. En het gaat als volgt. Weer riep David alle weerbare mannen van Israël bijeen. Het waren er 30.000. Hij ging met zijn gevolg op weg om de ark van God op te halen uit Baala in Juda. De ark waaraan een bijzondere naam verbonden is. De Heer van de hemelse machten die op de cherub stroomt. Gods aanwezigheid is dus op die ark. Ze haalden de ark van God uit het huis van Abinadab dat op een heuvel ligt. En laden hem op een nieuwe wagen. Abinadabs zonen, Uzza en Achio, leidden de wagen. En Achio liep voor de ark uit. David en de Israëlieten speelden voor de Heer op allerlei muziekinstrumenten. Van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Toen ze langs de plek kwamen waar Nagon zijn graan dorste, gingen de ossen daarop af. En Uzza stak zijn hand uit en greep de ark van God vast. De Heer ontstak in woede tegen Uzza en strafte hem ter plekke voor zijn onachtzaamheid, zodat hij op slag dood was. David werd kwaad omdat de Heer Uzza had doorkliefd. Hij noemde de plaats Peres Uzza. En zo heet het daar tot op de dag van vandaag. En toen werd David bang voor de Heer. En hij vroeg zich af, kan de ark van de Heer ooit bij mij in Jeruzalem komen? Hij durfde de ark niet meer terug te leiden op de weg naar de Davidsburg. Zie je, dus hier zie je, ze aanbidden God. Ze gaan voor hem uit. Ze denken, ja, we gaan de ark van het verbond brengen naar de stad van God. Het was feest. Ze speelden op allerlei instrumenten. Ze juichten, ik kan me voorstellen, ze dansten voor die ark. En toch, er gebeurt een ongeluk. De ossen gaan de andere kant op. En iemand denkt, oh, die ark die mag niet vallen. Dat is waar Gods aanwezigheid is. En die steekt zijn hand uit en hij valt ter plekke dood neer. Wat een contrast, hè? Tussen Gods nabijheid zoeken en ontzag hebben voor de Heer. En wij lezen dat, want wij zien dit als één Bijbel. Maar tussen toen en nu is er een heel groot verschil. Want in de tussentijd, tussen toen en nu, is Jezus gekomen. En Jezus heeft de zonde van de wereld op zich genomen, zodat wij vrij tot God kunnen naderen als je gelooft in het offer en opstanding wat Jezus heeft gebracht. We leven dus nu in een heel ander verbond. Dat wil niet zeggen dat we geen ontzag meer voor God hebben. Dat is nog steeds heel verstandig en heel wijs. Echter dat onze toegang tot hem compleet veranderd is. Door het offer, door het volmaakte offer wat Jezus heeft gebracht. En de echte vraag is dan ook, geloof je dat hij dat ook voor jou heeft gedaan? Geloof je dat hij dat ook voor jou heeft gedaan? Dank u wel, Heilige Geest, wat u op dit moment aan het doen bent. Dank u wel voor doorbraak, Heer. Want dat offer heeft hij ook voor jou gedaan. Jij mag dus vrij naderen. Je mag vrij naar de Vader toe. Er staat niks meer tussen jou en de Vader in Christus. Maar Paulus gaat verder. Hij zegt, oké, we zijn met hem gezeten in de hemelse gewesten, in de hemelsferen. Je mag vrij de Vader naderen. Je mag hem vrijmoedig naderen. En dan zegt hij ook nog eens, in Efeze 2, vers 18 tot 19 kun je dat lezen. Je bent daar niet te gast, maar je hoort daar. Je bent een hemelburger. Je bent dus niet even op visite, een keertje op uitnodiging, dat je daar een keertje mag plaatsnemen, een keertje mag kijken hoe het daar is. Nee, Paulus schrijft, je hoort daar. Dankzij hem hebben wij alle door één geest toegang tot de Vader. Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers. Door geloof in Jezus, op het moment dat je tot geloof kwam in Jezus, werd je ook opnieuw geboren. Je werd uit God geboren. Vertalingen zeggen ook wel, je bent dan opnieuw van boven geboren. Dus je hoort boven te zijn. Je hoort daar te leven. Dus we zijn vrijmoedig met Christus. Dus we zijn met Christus in de hemelse gewesten. We kunnen vrijmoedig de Vader naderen. En we zijn geen gasten, maar burgers van de hemel. We horen daar thuis. En tegelijkertijd leven we hier op aarde. Wat een contrast is het. Paulus schrijft, joh, je bent daar in de hemel. Je hoort daar. Nader de Vader in Christus. Je zit naast hem. Je zit aan hun rechterhand. In Christus zit je daar. En tegelijkertijd leven we hier met de realiteit die we kunnen zien op aarde. Hoe is dat dan te combineren? En ik zou het als volgt willen omschrijven. We leven op aarde, maar met ons hart in de hemel. We leven op aarde, maar met ons hart in de hemel. Colossenzen 3, vers 1 omschrijft het heel mooi. In de Engelse versie, de NIV, staat: Since then you have been raised with Christ, set your hearts on the things above, where Christ is. Seated at the right hand of God. In het Nederlands vertaald staat er: Aangezien u dan met Christus bent opgewekt, richt uw hart op de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand van God. De essentie van het hart in de Bijbel gaat natuurlijk veel verder dan je orgaan. Als er wordt gesproken over het hart in de Bijbel, dan refereert dat naar het meest innerlijke gedeelte, de essentie van wie jij bent. De totale mens, wie jij bent in zijn geheel. Met je denken, met je gevoelens, met je emoties, met je woorden en je daden. Je vindt het ook terug in onze taal. Waar het hart van vol is, er stroomt de mond van over. Het komt eruit, het meest innerlijke wat er is. En het is ook sterk gekoppeld aan het geestelijke. En David wist het al heel goed. Psalm 51, vers 12. Daar zegt hij, geef me een zuiver hart, God. Maak mijn geest nieuw en sterk. Weer die koppeling tussen je hart en je geest. Ezechiël 36, 26 tot en met 27. God zelf spreekt daar. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Weer die koppeling. Een nieuw hart en een nieuw geest. In Galaten 4, 6 in de HSV, daar staat: Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden, waar? In uw harten. Die roept: Abba, Vader. In het hart, in het middelpunt, in het centrum, daar vind je altijd de essentie. Daar vind je altijd terug waar het echt om gaat. Wat er echt toe doet. En Jezus is het middelpunt van de schepping. Weet je, als we weer teruggaan even naar de tuin, naar het paradijs, naar de Hof van Eden. Wat kun je in het midden van die tuin vinden? De levensboom. Als we kijken in de tempel die een voorhof heeft, het heilige deel en het heilige der heiligen, waar God is in het oude verbond, in het heilige der heiligen. Wat staat daar in het midden? Het ark des verbond, daar waar God troont. Maar in die ark liggen een aantal dingen. En in Hebreeën 9.4 kun je lezen wat er in die ark ligt. De 10 geboden liggen in die ark. Psalm 40 vers 9 zegt: uw wet draag ik diep in mijn binnenste, Heer. Over mij is geschreven in de boekrol. Dat verwijst naar Jezus die kwam om de wet te vervullen. De staf van Aaron lag erin. Mozes en Aaron die het volk leiden naar het beloofde land, dwars door de woestijn heen. En het volk, nou, dat gaat niet helemaal lekker en die beginnen een beetje te morren. En die zeggen, ja, maar wie heeft jullie dan als leiders uitgekozen? Ik denk dat wij dat best ook wel kunnen. Dat kan zomaar gebeuren. En God zegt, hey, maar het gaat niet om welke capaciteiten je hebt. Het gaat om wie ik uitgekozen heb. Dus hij zegt, elke stam, pak maar een staf, leg hem in de tabernakel neer, in de voorloper van de tempel. En dan morgenochtend pak je weer terug. En al die stammen schrijven de naam van hun stam op die staf. En de volgende ochtend gaat Mozes, pak die staf weer. En wat is er met de staf van Aaron gebeurd? De staf van de levieten? Die is weer volledig tot bloei gekomen. Het is een prachtig beeld van de wederopstanding. Dat was dood was, komt weer tot leven. Het bloeit, het draagt vrucht. Dat verwijst naar Jezus. De kruik met manna ligt in de ark. Het volk opnieuw, toen ze trokken door de woestijn heen en niet te eten hadden, God gaf ze hemels eten. Het eten uit de hemel als zijnde manna. Maar Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Ik ben gekomen uit de hemel op aarde. En zo kun je verder gaan, de verzoendeksel waar gerubsen op staan, hè, die Gods heiligheid bewaken. Toen de mensen zondigden en uit de Hof van Eden werden gezet, wat werd er voor de ingang geplaatst? Een gerubs met een vlammend zwaard. In het Heilige der Heiligen, dat was afgesloten met een voorhangsel. Wat was er op dat voorhangsel geborduurd? Een gerubs. Je kon daar echt niet zomaar naar binnen. En nu op het verzoendeksel, wat volledig van goud is gemaakt, daar staan 2 gerubsen. Maar die kijken naar de deksel. En 1 keer per jaar gaat de hoge priester, mocht daar naar binnen, op de grote verzoendag. En die besprenkelde dat verzoendeksel met bloed. En de gerubsen, die als het ware Gods heiligheid bewaken, die zien het bloed, die zien het offer. En de zonden werden voor dat jaar vergeven. En dat verwijst natuurlijk naar het echte offer, naar het eeuwige offer wat Jezus heeft gebracht. Als wij in Christus zijn, ziet God continu dat offer wat Jezus heeft gebracht. En kun je hem vrij naderen. De ark zelf, een houten kist met goud overtrokken. Het hout verwijst altijd naar aarde, het aardse. Jezus was 100% mens. De kist was echter met goud overtrokken en het goud verwijst altijd naar het hemelse. Kijk maar in Openbaring 21, de nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel komt neerdalen, is een stad van goud, van het meest zuivere goud. De hemel komt op aarde. En in het midden van die stad, in het midden van dat plein, wat staat daar? De levensboom. Dus God benadrukt continu in zijn woord het centrum, het midden, het hart. En alles verwijst naar Jezus. Het heilige der heiligen was met bloemen en bomen gedecoreerd. Een prachtige verwijzing naar het Hof van Eden, naar het paradijs. Naar het stukje hemel op aarde waar de mens vrij met God kon wandelen. Maar er hing een voorhangsel voor. Maar toen Jezus voor ons stierf aan het kruis, toen scheurde dat voorhangsel van boven naar beneden. De hemel komt op aarde. En de mens heeft na de opstanding van Jezus en in geloof tot hem weer vrij toegang daartoe. God wil ons dus dingen uit de hemel laten zien, uit de hemel in ons hart, zodat we dat op aarde in kunnen zetten. Jezus zelf zei in Johannes 5... ik doe niets anders dan wat ik de Vader zie doen. Het gebed wat hij ons leerde, dat sloot daar ook op aan. Maar wat deed Jezus dan? Hè? Als je zegt van, ik doe niks anders dan wat ik de Vader zie doen. Wat deed Jezus dan? Nou, dat kun je lezen in alle evangeliën. Hij gaf continu leven in de vorm van genade. In de vorm van genezing. In de vorm van voorziening. Hij liet zien dat de geestelijke realiteit, dat wat hij zag, dat wat hij zijn Vader zag doen, dat die de aardse realiteit altijd overstijgt. De hemelse realiteit is de echte realiteit. Die overstijgt hier wat wij zien. En daarom zie je dat er wonderen gebeuren. Daarom zie je dat er bovennatuurlijke genezing is. Daarom zie je dat er bovennatuurlijke bevrijding is. Daarom zie je dat er bovennatuurlijke voorziening is. Daarom zie je dat mensen beelden krijgen waarvan jij weet, hoe kunnen ze dat nou weten? Maar dat is omdat ze in de hemel kijken en het hier weten te vertalen. En dat breekt altijd door en het zet altijd vrij. Het geeft leven, want Jezus is de God van het eeuwige leven. En daarom zijn we met hem gezeten in die hemelse gewesten. Om die echte realiteit, niet wat we hier zien, maar om die echte realiteit, die hemelse realiteit, hier op aarde te laten doorbreken. Het is dus de bedoeling dat we de hemel naar de aarde brengen. En je kunt dat ook zien, ik geloof, in het gebod wat Jezus ons geeft. Hij zegt, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en heel uw verstand. Oftewel, ga in die hemelsferen zitten en nader vrijmoedig de troon. En heb je naaste lief, zoals ik jullie heb lief gehad. En ik geloof dat als we dat gaan doen, dat als we gaan kijken met ons hart in die hemelse gewesten, dat we dat meenemen en dat we dat leven hier op aarde gaan uitdelen en dat de essentie is van heb je naaste lief. Want dat is precies wat we lezen dat Jezus elke keer deed. Er was geen veroordeling, er was geen verwerping, maar er was acceptatie en er was genade en er was leven en er was eeuwig leven, keer op keer. Als de discipelen vragen, Heer, hoe moeten we bidden? Leer ons bidden. Dan zegt Jezus wat wij nu het onze Vader noemen. Onze Vader die in de hemel is. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. En dat is mooi, hè? Als je dat zo hoort, dan kun je denken van, oké, maar hoe dan? Hoe doe ik dat dan? Maar gelukkig hebben we iemand in ons midden die een prachtig boek geschreven heeft. De bovenwereld. En dat is precies waar dit om gaat. Dus laten we Mariet verwelkomen. En Mariet gaat ons meenemen.
Hebben, natuurlijke en geestelijke. Dat weet iedereen ondertussen. Maar dan nog is het voor best wel mensen ook lastig om daarin te functioneren. Dus ik dacht, we beginnen met de oefening. Heel down to earth. Niet geestelijk ingewikkeld. Ik wil jullie vragen om gewoon even te kijken naar deze lessenaar. En dan even bij jezelf te denken, hoe ziet hij eruit?
Prachtig.
Ik heb hem heel dichtbij. Hij heeft een beetje een schuine plank, een dun steeltje, een rondje. En waarom kan ik nou, ik kan hem dus nooit opmeten met een lineaal. En waarom kan ik dat goed zien? Omdat ik met mijn natuurlijke ogen goed kan zien. Maar je geestelijke ogen, die kijken anders. En nu is dus even mijn oefening voor jullie. Doe even je ogen dicht, een paar seconden. En denk aan je eigen eettafel thuis. En hoe die eruit ziet. En de mensen thuis op de luisteraar mogen niet vals spelen. Je moet naar de tafel kijken. Oké. Ik ben benieuwd of dat lukt van jullie. Maar volgens mij is het niet moeilijk. Want als ik even onze tafel mag beschrijven, die is heel groot gezien. dikke ronde houten poten, een dik tafelblad en een tafelkleed op met groene blaadjes. Met allemaal, je ziet me helemaal heel, want er wordt veel gebruikt. Maar heb ik dat nou echt gezien net? Nee, want ik sta hier. Maar ik kon het voor me voor de geest halen. En ik hoop dat jullie dat ook gelukt is om het voor je geest te halen. Van, oké, als ik eraan denk, dan ziet er de zus er zo uit. Nou, dat is dus niet spooky of raar. Maar dat is gewoon een heel mooi gave die God ons geeft. De verbeeldingskracht. Dat heeft hij gewoon in ons gelegd. Je kunt ook terugdenken aan de eerste dag dat je je eigen woning kreeg of zo. Dat kun je voor je zien. Maar als je dat nou vertaalt naar wat God ons wil laten zien, dat werkt ook met die ogen of met die oren. En het is dus niet... Want ik merk soms dat mensen naar mij toe komen van, ja, maar jij ziet van alles, ik zie nooit wat. Dat zeggen mensen echt vaak. En dan denk ik, maar misschien omdat je verwacht dat je een hele bioscoopfilm ziet of zo. Of iets heel... helemaal compleet. Maar dat is niet zo. Je ziet het minder, je ziet het minder concreet. Maar het is wel reëel. Ja. En als je... Dat werkt eigenlijk ook zo als je dus een beeld of een profetie van God krijgt. Die projecteert iets in jou, waardoor je het ziet. En het kan enorm veel indruk maken. En dat je het ook nooit meer vergeet. En toch heb je het niet gezien, zoals dit ding hier. En dat is ook een kwestie van oefenen. Van het durven oefenen. En dan kan je dus ook God vragen stellen. Wat ik bijvoorbeeld wel eens doe, als ik hierheen fiets of zo, en dan zie je de nieuwe groene blaadjes aan de bomen. Daar valt mijn oog op, maar dan kun je gewoon doorfietsen. Maar dan vraag ik aan God, wilt u daar misschien ook iets mee zeggen? Nou, en soms komt er een heel mooi gesprek en soms niet. Maar wat ook goed is om te beseffen, het is wat anders dan pure fantasie. Want dat is ook heel mooi, heeft God ook gegeven. Maar dat blijft... Ja, dat blijft bij fantasie. Dat heeft geen geestelijk vervolg. Even om duidelijk te maken. Want mensen niet denken van, ja, je verzint alles bij elkaar. Het is een andere manier. Nou, en ik stel dus vaak vragen aan God. En dat zou ik jullie ook aanraden. Dat je met hem in gesprek bent. En dat doe ik soms ook voor de dienst. We hebben hier altijd bidden vooraf. Dan vraag ik hier, wat wil u doen deze ochtend? En op een, dus ik denk 3 weken geleden of zo, toen zag ik dus heel in een heel klein momentje een ei. En denk ik, oké, een ei. Heer, wat bedoelt u, een kippen-ei? Dus zo ga ik dan in gesprek. En de heer zei echt, nee, het is een groot met zo'n hele dikke schaal, een dino-ei. Oké. En toen kwam eigenlijk, ja, dan begint het te stromen dat God indrukken geeft. En ik zag dat iemand in dat ei zat en heel hard aan het roepen was van, laat me hieruit, helpt iemand mij? God, ziet u mij wel? Ik heb een doorbraak nodig. En God maakte duidelijk dat zijn meerdere mensen die in zo'n ei zitten. Maar hij zei, ik heb ze al lang de tools gegeven. Een scherp ding, zoals een eiertand. Dat, ik weet niet helemaal hoe dat werkt. Maar dan tikt zo'n beestje van binnenuit en dan barst het open. En het was de bedoeling dat mensen die gingen gebruiken. Maar hoorde ik dan die mensen echt roepen? Nee, dat was ook weer met mijn geestelijke oren. Maar het was wel heel reëel. Dus ik kan het nu nog navertellen. Nou had ik dus al bij de eerste stap af kunnen haken. Van oké, ik zie een ei. Ja, dit is best wel weird. Een dino-ei is nog veel gekker. Heer, wat moet ik daar nou mee? Ja. En dan had ik kunnen zeggen, nou, dat is gewoon raar. Dan was het gewoon gestopt daar. Want dat is denk ik onze grootste uitdaging als Nederlanders, om het met je verstand weg te redeneren. En om niet, om dus meteen te denken, nou,
Of dat heb ik zelf verzonnen, want ik heb net nog een ei gegeten, bijvoorbeeld. Of gewoon dat je het weg... Ja, en dan laat je het eigenlijk roven. Het is iets kostbaars. Dus als je nou graag wil oefenen en wil trainen... laat je verstand dan niet het roven en ga met God in gesprek. Dus stop niet bij dat ene indrukje, maar... gaan vragen, wat bedoelt u daarmee? Nou, en dan komen er allerlei mooie dingen uit voor. En daar groei je in. Dus het is echt niet bij mij ook van de een op de andere dag. Maar jullie kunnen het allemaal, want je hebt allemaal je tafel gezien, toch? Of niet? Ja. Dus die zintuigen heb je wel. Oké. Nou.
Ja, dankjewel Mariet. Ja, goed om een... Laten we nog een wat harder applaus geven. Het is super tof. Ja, want het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat Mariet hier vandaag is. Want je hebt eigenlijk een hele belangrijke afspraak en ze moet stiekem ook nu weg. Maar ze zei, ik wil toch even tijd maken om dit te delen. Dus Mariet, super dankbaar. Dank je wel dat je ons meeneemt in ook hoe dat voor jou werkt. Ik wil de band alvast naar voren vragen. Weet je wat je gaat zien als je hiermee gaat beginnen om dat te doen... Weet je, en je gaat opeens andere dingen zien. Je gaat opeens bijvoorbeeld een waterval zien die naar beneden stroomt. Of je gaat gouddeeltjes zien. Of je gaat andere dingen zien die opeens in deze werkelijkheid komen. Dan kan dat heel veel ook onzekerheid met zich meebrengen. Weet je, als dat gaat gebeuren, dan kun je ook denken... joh, draai ik nou door? Begin ik gek te worden? Zie ik nu echt wel wat ik zie? Weet je, dat soort vragen, maar die zijn ook heel normaal. Weet je, dus laat je daardoor ook niet ontmoedigen. Want het is gewoon realiteit dat hier engelen zijn. Het is hier realiteit dat Gods voorziening hier is. Het is realiteit dat die bovennatuurlijke wereld, dat die hier is. En laten we de mensen die daarin in wandelen, supporten. Om dat verder te ontwikkelen. Want dat is gewoon iets wat we nodig hebben. Want op het moment dat je kan zien wat er gebeurt, waar God aan het bewegen is, dan kan dat zoveel helpen om daar sturing in te geven, om die hemel op aarde te brengen. En ik geloof dat we in een seizoen zitten waarbij we dat nog veel meer zullen gaan zien. Waar we nog veel meer van dat soort doorbraken zullen gaan ervaren. We zijn één met Christus. En ons hart is met die van Hem verweven. Onze geest is met de Heilige Geest verweven. En net zoals we de wet niet zelf konden vervullen, maar dat de hemel naar aarde kwam, dat Jezus zelf naar aarde kwam om dat te doen, zo kunnen we ook niks zien of horen. Misschien zeg je wel, ik zie het nog niet zo, maar ik hoor wel van alles. Net zoals we de wet niet zelf konden vervullen, zo kunnen we ook niet zonder de Heilige Geest zien wat God in de hemelse gewesten aan het doen is. Weet je, want het is God die neerdaalt, maar ook God die ons mee opneemt. En ons plaatst in die hemelse gewesten. Want we zijn daar in Christus. Weet je, en laten we gewoon even de tijd nemen om ons daarop te gaan richten. Ik ga afsluiten met Hebreeën 10, vers 19 tot en met 22. Dat vat dit samen. Er staat, broeders en zusters. Dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want Hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. Ook vandaag. Laten we ons gaan richten op die plek, op die werkelijkheid die deze werkelijkheid overstijgt. Weet je, en aanbidding is gewoon zo'n krachtige sleutel daarvoor. Weet je, laat de Heilige Geest je op dit moment, terwijl de band gaat spelen, meenemen de troonzaal in. Nader vrijmoedig de Vader, nader vrijmoedig de troon. En als je dat moeilijk vindt, vraag dan gewoon aan de Heilige Geest. Heilige Geest, wat staat er in de weg? Wat wilt u op dit moment voor me wegnemen? En deel wat je daar ziet. Deel wat je daar hoort weer hieruit op aarde. Deel dat leven, dat eeuwige leven wat je daar ontvangt, uit hier op aarde. En moet je kijken hoe de hemel dan ook op dit moment doorbreekt hier op aarde.
Dank voor het luisteren naar onze wekelijkse podcast. De missie van Shelter is Gods Koninkrijk zichtbaar maken in onze wereld. Wil je onze gemeente financieel ondersteunen in deze missie? Ga dan naar www.shelter-haarlem.nl/geven.